Hoi, je luistert naar de podcast De Roze Regenwolk. Als je kindje veel huilt, onrustig is en je zorgen maakt, zit je precies op de juiste plek. Ik ben Isabelle Arons, ondernemer, moeder en ervaringsdeskundige op gebied van koemelkeiwitallergie, reflux, eczeem en heupdysplasie. Het is mijn missie om ervoor te zorgen dat jij over betrouwbare informatie beschikt, zodat je jezelf verzekerd voelt en de beste beslissingen kunt nemen wat jouw baby betreft. Daarom ga ik in deze podcast in gesprek met verschillende experts over huilen en onrust en vraag ik ze alles dat jij wil weten. Wil je mee bepalen wie ik spreek en welke vragen ik stel? Word dan een vriend van de show. En vergeet niet, na regen komt zonneschijn. Welkom allemaal. In deze podcast aflevering ga ik in gesprek met Mark Benninga. Hij is kinderarts, maagdarm en leverziektes in het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC en richtte daar de poeppolie op. En is inmiddels hoofd van de afdeling kinder, maagdarm en leverziektes. En vandaag gaan we het hebben over alles rondom buikpijn, obstipatie en poep van de jongste kindjes. Tussen de 0 en de 2 jaar. Ik heb ontzettend veel vragen binnengekregen van andere ouders. Die alles willen weten over onrijpe darmen, de kleur van poep. Met name ook het groene, waar komt dat vandaan? Darmslijmvlies, hoe zit dat? Kan dat herstellen en hoe? En wat is een normaal poeppatroon? Wat is obstipatie, wat is diarree? Dat zijn de onderwerpen waar we het over gaan hebben. Welkom Mark, dankjewel dat je er bent.
Nou, spannend. Ik ben benieuwd of ik overal een antwoord op heb. Niet op alle vragen zijn antwoorden.
Nee.
Maar, steek van wal zou ik zeggen.
Ja, precies. Nou ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Kun je als eerste iets vertellen over wat jouw werk als kinderarts en dan specifiek maagdarmleverziektes inhoudt? Wat is anders dan een algemene kinderarts?
Ja, de opleiding is net iets anders. Dus het duurt eindeloos, want je doet eerst geneeskunde. Dat is in mijn geval nog in de oude tijd was dat 7 jaar. Daarna heb ik promotieonderzoek gedaan, dat duurde nog 4 jaar. En toen ben ik in opleiding gegaan tot kinderarts, dat duurt 5 jaar. Dan ben je algemeen kinderarts en dan, ik denk dat de merendeel van de kinderartsen dan gaan werken in een algemeen ziekenhuis. Mm-hmm. En dan zie je eigenlijk de kindergeneeskunde in de breedste zin van het woord. En dan zijn er ook nog academische dokters zoals ik, die zich dan super specialiseren. En in dit geval dan maagdarmleverziekte. En dat is dan nog een extra opleiding van 3 jaar. En het verschil tussen de algemeen kinderarts en de kinderarts maagdarmleverziekte is dat wij echt alleen maar maagdarmleverziekte zien. Dus ik zie nooit meer een kind met astma. Ik zie nooit een kind met leukemie. Ik zie nooit een kind met diabetes. Maar alles moet gerelateerd zijn aan de maagdarm en de lever. En dan zijn wij van 0 tot 18. Tot 18 gaat het, is nu eigenlijk de regel dat dan je overgedragen wordt aan de volwassen zorg.
Oké. Wat betreft de poeppolie, wanneer komen kinderen daar terecht?
Ja, dat ligt er helemaal aan. Wat bedoel, kijk, een academisch dokter ziet de moeilijkste gevallen. Om dan maar meteen op dat onderwerp van jou in te gaan. Dus je kan poepproblemen hebben vanaf dag 0. Als jij dan een hele ernstige ziekte denkt, dan kunnen die kinderen op de eerste dag hier gepresenteerd worden met een poepprobleem. Maar dan is het wel belangrijk om te weten van, nou, alle kinderen die een poepprobleem hebben, heeft minder dan 1% maar een organische oorzaak voor het poepprobleem. Dus dat betekent dat er wel degelijk, kijk, elk poepprobleem is er, nou, 1 te veel is misschien te groot woord, maar is vervelend in ieder geval. Maar een heel klein percentage moeten we dan nou iets heel ernstigs doen. In de zin van dat er bijvoorbeeld geopereerd moet worden. En dan heel belangrijk voor ouders is dan wel, er zijn wel een paar van die hele belangrijke kenmerken. Dus je moet je voorstellen dat, kan je waarschijnlijk als jonge moeder, je ziet er als een jonge moeder uit.
Klopt.
Kan je nog wel herinneren dat je kind ontlasting gehad heeft. En dat heet meconium, dat heeft zo'n zwarte kleur. Het kenmerk is dat het nergens naar ruikt en dat het heel kleverig is. Het ziet er eigenlijk uit als pek.
Ja.
En dat is een ontzettend belangrijk kenmerk van kleine kinderen. Want 99,9% van alle kinderen, of je nou in Afrika geboren wordt, of op IJsland, of in Amerika, of in China, of in Nederland, die poept binnen 48 uur. Dus dat kenmerk is super, super belangrijk voor ouders om dat in de gaten te houden. Want als je het niet hebt, dan kunnen er onderliggende ziektes aan vastzitten. En die moeten echt door een academische kinderarts dan gezien worden.
Oké. Okay.
Dus dat betekent, dus je moet bijvoorbeeld, een heel simpel iets is, dat je moet wel weten of er een anus is. Het kan zijn dat de anus niet aanwezig is, dat noem je een anusatresie, ja, dan kan de poep er niet uit. Dus dan heb je daardoor een vertraging van die meconium. Er kan sprake zijn van tijslijmziekte, ook een hele zeldzame aandoening, maar daar denken wij dan meteen aan als academische dokter. En dan kan er ook nog iets met de schildklier zijn. Dat zijn dus de 3 grote groepen waarbij je moet bedenken van, oké, de meconium is vertraagd. Dan zou dat een onderliggend lijden kunnen zijn. Maar dan moet je wel weer bedenken dat al die ziektes komen voor 1 op de 5000 kinderen. Dus dat betekent dat er 15 tot 30 kinderen per jaar met zo'n aandoening geboren worden. Dus super weinig.
Ja.
Terwijl poepproblemen zelfs in het eerste jaar komen hartstikke veel voor.
Ja, en nog heel even over dat stukje dus met meconiumpoep. Bedoel je dan dat er echt nul meconium uitkomt?
Ja,
of
komt
dat
er
een heel klein beetje
Doe kijk, een veegje of zo, dat telt voor mij niet.
Okay.
De meconium moet echt op gang gekomen zijn. Dus een veegje, dat zegt dan niet zoveel. Maar het grappige is, als ik kinderen op de poepo die later zie, hè, met chronische obstipatie, dan weten bijna alle moeders nog of die kinderen wel of niet de eerste dag gepoept hebben. Dat is een raar soort fenomeen bij moeders. Die weten het niet. Vaders weten het heel soms, maar meestal niet. Maar de moeders weten het allemaal.
Ja.
En dan moet je ook nog bedenken, is er ook nog meconiumhoudend vruchtwater. Dus dat betekent dat het kind ook in staat is om te poepen. Dat is ook een belangrijk kenmerk. Dus het heeft niks met obstipatie te maken. Maar dan moet je wel weten dat dat geweest is. Want dat is eigenlijk ook geruststellend.
Ja, ja precies. Oké, dus als het kindje al één keertje heeft gepoept, bij wijze van spreken, en dan een hele week niet...
Dat is een probleem, omdat de meconium is nooit één dag. Dat is altijd een aantal dagen dat je meconium hebt. Dus dat is apart als een kind daarna helemaal geen meconium meer heeft.
Oké, okay.
Of niet meer poept, maar bedoel, dat zit dan meestal in hetzelfde... Dus dan word ik daar wel misschien soms een beetje ongerust over. Iets anders is ook nog, als vrouwen borstvoeding geven, dan is er ook een uitzondering op de regel. Want in 10% van de gevallen poepen die kinderen ook niet. Dus die hebben wel meconium.
Ja.
Maar als ze dan borstvoeding krijgen, kan het zo zijn dat ze maar 1 keer in de week tot 1 keer in de 10 dagen poepen. En dat ze, dan eten ze gewoon goed en ze huilen niet te veel. Het enige is dat ze dan 1 keer in de 10 dagen poepen. Daar hoef je helemaal niet over ongerust te zijn. Dat noem je borstvoedingsobstipatie. En dat verdwijnt meestal weer na een week of 6 tot 8.
Ja.
Maar dat moet je wel weten. Dus er is niks ergs aan de hand. Maar als de borstvoeding, niemand weet waarom, is dan er verantwoordelijk voor dat je minder poept.
Oké. Okay. Daar komen we straks waarschijnlijk nog wel even op terug als we wat verder ook ingaan op verstopping. En nog een vraag, want je hebt het nu over de allerjongste, die vanaf begin af aan al niet goed kunnen poepen.
Mm-hmm.
Maar wanneer komen nog meer ouders met een baby bij jouw consult? Wat voor klachten hebben zij als ze bij jou
komen? Nou, wij zien ze dus niet zoveel, want dat is echt een voor algemene kinderartsen. Dus huilen is zou een symptoom kunnen zijn. Het andere is natuurlijk, dus reflux, spugen is een belangrijk item dat wij soms zien. Ook daarvan is geruststellen waarschijnlijk het allerbelangrijkste wat een dokter kan doen. Ook al geven ze heel veel medicatie. Medicatie is niet goed, krijgen we er niet uit. Ouders wensen medicatie, het helpt niet. En toch willen ouders liever medicatie voor spugen dan dat je gelooft dat het eigenlijk voorbij gaat. Het is misschien een vrij duidelijke mening van mij, maar dat is gewoon mijn ervaring. Dat ik dat echt durf te zeggen. En een andere klacht is, in ons vakgebied dan, of baby's geel zijn bijvoorbeeld. Geel is ook een belangrijk, want daar zit meestal wel iets gevaarlijks onder.
Ja, en dan heb je het meer over de lever waarschijnlijk.
Dat is altijd gerelateerd aan leverziekte, ja. Met poep is het zo dat ik bijna nooit meer iemand wegstuur, dus ik hou ze meestal zelf. Dus ik ga daar soms weken, soms jaren, soms tientallen jaren mee aan de slag.
Mm-hmm.
Maar met huilen betreft stuur ik ze het liefst terug naar een gespecialiseerde huilpoli, want die... Ik bedoel, wij doen er verder niks mee. Ik zeg alleen van, dat is wat ik die ouders meestal meegeef. Kijk, als je het echt niet kan houden, en dat je merkt van, ik word er zo moe van en verdrietig van, en bijna dat ik mijn kind wat zou willen aandoen, dan zeg ik van, nou, geef het alsjeblieft dan een tijdje aan ons. Dat is geen afgang, dat is gewoon...
Ter observatie.
Echt dat ouders moeten gaan slapen, moeten ook niet hier komen. Want ik weet niet of jij kan herinneren, maar zelfs als je thuis bent, hoor je je kind huilen, terwijl het er niet is.
Ja. Dus in de wind, in alles. Ja,
dus dan zeg ik van, nou, geef het bijvoorbeeld 3-4 dagen af aan je moeder of aan je tante of aan je buren of aan het ziekenhuis. Omdat je, daar doe je juist iets goeds mee. Maar dat kan ook soms heel zo vervelend overkomen, terwijl je het eigenlijk goed bedoelt.
Ja, maar het is ook intern hè, wat er gebeurt, want het kan heel erg als falen voelen.
Zeker weten, helemaal eens.
Dus het is inderdaad wat complexer, ja. Maar laten we wat meer ingaan op de darmpjes. Het darmstelsel van baby's. Er wordt gezegd dat die nog niet rijp is. Ik ben daar wel benieuwd naar. Kun je ons een heel klein biologielesje geven? Hoe zit dat darmstelsel in elkaar?
Niet rijp is een heel moeilijk begrip. Want ik bedoel, ik weet niet wat het betekent. Laten we uitgaan van de gezonde baby. Dus die op dag 0 geboren wordt. En dan ga ik weer naar de maagdarmen leven. Want ik ga van de rest weet ik niks al.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld de slokdarm neemt, er is altijd een ontzettend begrip over dat de motoriek van de slokdarm, dus de bewegingen van de slokdarm niet goed zijn, dat het klepje. Er is geen klepje, maar iedereen praat over een klepje. Het is gewoon een spier die getriggerd wordt door uitzetting van de maag. En dan krijgt de hersenen een seintje van nu moet je openen. Dus ouders zeggen, denk altijd, ja, dat klepje is niet goed. Maar er is niks met dat klepje, dat functioneert fantastisch. En wij hebben zelf, of ik heb zelf onderzoek gedaan in Australië bij de ontwikkeling te kijken over de rijpheid van de slokdarmbewegingen. Nou, die is ongeveer bij, als een kind bij 26 weken geboren worden, is dat zogenaamde klepje. Maar het is dus een spier, is al volledig gesloten. Dus dat is een fabeltje, maar dat gaat er niet zo goed uit. Dat daarmee iets aan de hand zou zijn. En als je dan praat over de gezonde baby, de hele motoriek van de slokdarm is fantastisch aangelegd. Dus daar is niks mis mee.
Okay.
De rijpheid is klaar. Het is wel zo natuurlijk dat gedurende de eerste jaar het is moeilijk zo om via een podcast uit te leggen, maar de slokdarm is klein. Kleiner dan bij ons. Dus de weg van het eten terug omhoog is ook veel kleiner. Dus daarom komt het eten gemakkelijker in de mond, als één.
Mm-hmm.
Ten tweede is de maag, die staat onder de slokdarm. En daar is een bepaalde hoek van His, heet dat. Nou, die hoek van His is in het eerste jaar nog niet gevormd. Dus dat hoekje, een scherpere hoek, zodat je moeilijker teruggeeft, moet ontwikkeld worden. Dus dat is, die anatomie is nog niet helemaal goed. En dan het derde is, hoe vaker je voeding krijgt, hoe meer je kans hebt op reflux. En dat heeft te maken dat als je gaat eten, dat je maag een beetje uitzet. En dat dan de uitzending van de maag opdracht geeft aan het brein. Nu moet de slokdarm een klein beetje open gaan staan. Dan heb je weer kans om. Dus dat is een soort van ventiel.
Dus en, niet hoe meer je eet, maar hoe vaker je eet.
Ja, hoe vaker je distendeert, hè, de maag uitzet.
Ja.
Dat geeft een prikkel aan het hersenen en die zegt open die poort. Dus dat is qua, als je het over rijpheid hebt, die anatomische hoek, de slokdarm moet groter worden. En je moet ietsje minder voeding krijgen, leidt dat in ieder geval meer toe dat je minder last hebt van reflux. Maar dan is het allerbelangrijkste reflux, is dat als een kind groeit en hij spuugt, dan doe ik helemaal niks. Want dat hoort dus bij de anatomische ontwikkeling van die zuigeling. Er zijn ook geen pillen voor spugen. Dus dan moet ik gerust stellen op het moment dat het kind gaat afvallen of bloed gaat opgeven. Dat zijn symptomen waar ik mee moet. Nou, dat is de slokdarm. De maag die functioneert goed, de maaglediging doet het goed. Dan heb je de dunne darm. Als je gewoon een aterm geboren, dus een op tijd geboren kind bent. Dunne darm functioneert fantastisch. Nou, hoe weet je dat? Bijvoorbeeld, je kan kijken naar de opname van vet.
Ja.
En de absorptie van vet is zelfs bij een pasgeboren kind ongeveer al tussen de 95% en 100%. Dus je bent helemaal in staat om al je voeding op te nemen. Nou, van de dikke darm, daar weten we eigenlijk het minste van. Maar in principe poept een kind gewoon. Dus de ontwikkeling van de dikke darm, denken wij dat die gewoon volstrekt normaal is. Is dat een antwoord op je vraag?
Ja, ik denk het. Het is wat op internet staat. Hè? Dus dat babytjes geboren worden met onrijpe darmen. En nou ja, vraag die ik vraag me dan ook af, van wanneer is het dan rijp? En
ja, maar komen hier dan die darmkrapjes vandaan? Het internet is voor mij, het internet is dan wel heel moeilijk. De baby wordt geboren met onrijpe darmen. Ik heb geen idee wat dat betekent.
Oké, maar dat is al een antwoord.
Nou ja, kijk, je kan zeggen bijvoorbeeld de darmflora, dat is ook zo'n, daar kan je ook over rijpheid en onrijpheid praten, als het bestaat, ik heb geen idee. Maar de darmflora is weer heel erg afhankelijk van hoe die zich ontwikkelt, of je een keizersnee gehad hebt, of dat je vaginaal geboren bent, of je borstvoeding geeft, of je flesvoeding geeft, of dat je kind, of dat jij antibiotica gekregen hebt, of dat je kind antibiotica, allemaal factoren die meespelen hoe de darmflora zich ontwikkelt en de betekenis daarvan. Staat ook nog in de kinderschoenen. Dus ik bedoel, zo verschrikkelijk moeilijke vraag is dat om die goed te beantwoorden. En dus wat er op het internet staat, ik heb geen idee. Ik hou me dan echt aan de wetenschappelijke artikelen. En die zijn nog niet zo ver dat je precies kan zeggen hoe dat gaat met de darmflora. Dat is echt een heel moeilijk item is dat.
Oké. Ik ben alleen wel benieuwd hoe dat dan ook zit met vaste hapjes. Het wordt natuurlijk aangeraden om babytjes eerst alleen melk te geven. En pas vanaf 4 of 6 maanden te beginnen met vaste hapjes. Hoe zit dat dan met die darmen?
Als ik eerlijk ben, kan ik daar niet heel goed antwoord op geven. Wetenschappelijk gezien heb ik er weinig over kunnen vinden waarom dit precies zo is. Er wordt op allerlei sites aangegeven dat de opname van vaste voeding, dat daar de darm nog niet klaar voor is. Ik heb echt geen idee of dat waar is. Dus ik kan die vraag niet beter beantwoorden dan dat ik het antwoord moet schuldig blijven.
Oké. En die darmkrampjes dan?
De darmkrampjes, daar weten we ook heel weinig van. Hè? Dus darmkrampjes, er zijn mensen in Wageningen bijvoorbeeld, die hebben veel onderzoek gedaan naar het microbioom. En die zeggen dus dat de darmflora van kinderen die huilen anders is dan kinderen die niet huilen. Nou, kan ik je daar ook wel weer een verhaaltje over vertellen. Dat bijvoorbeeld, er is veel onderzoek gedaan naar een specifiek probioticum. Hè? Dus je, nog even voor de duidelijkheid. De meeste mensen gebruiken probiotica. Dat is een meervoud van een probioticum. Mm-hmm. Dus dat betekent, je hebt een boom. En die boom, als je naar buiten kijkt, heeft één stam. En daar zitten allemaal vertakkingen aan. En al die vertakkingen hebben ook weer allemaal vertakkingen. Nou, dat is het microbioom. Dus er is bijvoorbeeld een stam. En die heet de lactobacillus. En die lactobacillus, die heeft ook weer allemaal kleine takjes. En dan moet je je voorstellen dat elk zo'n takje heeft waarschijnlijk een andere functie. En wij denken dat als we naar de winkel gaan, dat één probioticum of een combinatie van probiotica ons gaat helpen. Terwijl we niet eens weten wat alle functies zijn van al die verschillende stammetjes. Kan je me nog volgen?
Ja.
Nou, we hopen zo erg dat iets helpt, dat we gaan gewoon naar die meneer of mevrouw. En die meneer of mevrouw van welk bedrijf dan ook zegt, ja, ons stammetje werkt. Nou, dan is het enige wat ik ouders kan adviseren, niet op het internet kijken. Kijk in de medische bibliotheek, want daar doen we naar al die verschillende stammetjes, naar al die verschillende functies ga je kijken. Nou, waarom vertel ik dit? Bij huilbaby's is bijvoorbeeld ook echt gekeken naar de, of een probioticum effectief is. Mm-hmm. Nou, dan hebben ze een probioticum gegeven, dat heet de Lactobacillus reuteri. En de Lactobacillus reuteri, die is nu ongeveer in, denk ik wel, 12 verschillende grote klinische studies is dat onderzocht. En dan gaan ze kijken of, als je dat stammetje neemt, of je dan minder huilt. Nou, dan komt er nog iets heel moeilijks, vind ik zelf. Is dat het ligt eraan wanneer ik dat stammetje geef. Als ik jouw baby zie bij 6 weken of bij 8 weken, dan heeft hij zijn piek ongeveer gehad. Als ik dan dat stammetje ga geven en ga de huilen gaat afnemen, is dat nou het stammetje of is het nou het natuurlijk beloop? Nou ja, in ieder geval, nou is het allermoeilijkste van al die onderzoeken, dat die onderzoeken elkaar ook nog tegenspreken. Dus het ene onderzoek laat zien dat het stammetje wel werkt. Het andere onderzoek laat zien dat hetzelfde stammetje niet werkt in dezelfde populatie met huilbaby's. En de gedachte is dan bij de Lactobacillus reuteri, die is echt wel heel goed onderzocht, dat er bacteriën zijn die een beetje lucht produceren. Mm-hmm. En die lucht geeft uitzetting. En die uitzetting kan heel vervelend voor een baby zijn. Want elke uitzetting van een darm door lucht, zelfs als je een volwassen mens bent, is dat heel irritant. Dus als je nou de competitie aangaat met deze Lactobacillus reuteri en die luchtproducerende bacteriën, dan kan het evenwicht, nou, ten gunste zijn van het kindje, dus minder luchtproducerende bacteriën, meer van die gezondheidsbevorderende bacteriën, en dat je daardoor misschien minder huilt.
Ja. En met huilen bedoel je dan in dit geval last hebben van darmkrampjes?
Dat weet niemand. Nee, maar ik kan jou niet zeggen, want bedoel, jij, de dokter gaat zeggen, het zijn krampjes, darmkrampjes. Maar hoe weet je dat? Die baby gaat jou niet vertellen, het zijn darmkrampjes. Ik kan het je ook niet zeggen. Maar als jij met je baby komt en het is opvallend dat kindje de hele tijd aan het winderen, dus enorme winderigheid heeft.
Ja.
Dan geef ik jou zeg van, nou, dat zouden best wel eens darmkrampjes zijn. Want die darm gaat krampen op het moment dat er veel lucht zit.
Ja. En dan zeg je, dan zou die ene probioticum wellicht kunnen helpen.
Nee, maar ik wou dat ik het kon zeggen.
Oké.
Okay, maar ik durf het je echt niet te zeggen. Want okay. Ik bedoel, uit al die 12 onderzoeken hebben die wetenschappers van al die verschillende landen hebben wel eerlijk bij elkaar zijn ze gaan zitten. En het blijkt dat als je een huilbaby hebt en je geeft borstvoeding, dan schijnt dat stammetje wel te helpen. Maar als je flesvoeding geeft en je hebt een huilbaby, dan schijnt het stammetje veel minder te helpen.
Okay.
En dan zeg ik je ook nog daarbij, dus dat is ook echt belangrijk. Voor een wetenschapper die kijkt naar een significant verschil in het aantal uren dat je huilt. Maar of dat net zo belangrijk is voor jou als voor de wetenschapper is heel anders. Wij willen een klinisch of een significant verschil zien, maar jij wil dat je kind stopt met huilen. En dat gebeurt nooit. Dus het kan wel zijn dat hij van 10 uur naar 5 uur gaat, maar het kan 5 uur voor jou nog te veel zijn.
Ja.
Nou ja, dat bepaalt de moeder en de vader.
Ja. Nog één vraag over darmkrampjes. Deze kreeg ik van een luisteraar. Die zegt, heel veel mensen zweren bij het middel bijvoorbeeld Invacol, Sapsimplex. Schijnt te helpen bij gasvorming in de maag en darmen. Maar helpt dit medisch gezien ook echt? En kan het geen kwaad om het langdurig te gebruiken?
Oké, superleuke vraag ook. Invacol is een stofje dat heet simeticon. En simeticon is een zuurstofspanningverlagend stofje. Helaas moet ik de luisteraars teleurstellen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet werkt. Desalniettemin kan het geen kwaad. Er zijn geen studies bij hoe lang je dat kan geven. Maar de luisteraars zullen wel ervaren zijn om het wel te geven. Want het wordt eigenlijk aangeboden omdat iemand komt met een klacht. En daar wil je graag wat tegen doen. En dan geef je Invacol. En dan hoop je dat het inderdaad de gasvorming is die mogelijk een rol speelt bij de krampen. Maar dan nog werkt Symeticon nagenoeg niet. Het is naar mijn weten ongevaarlijk, dus je kan het doen. Dus ja, heel veel dingen die ik zelf doe, dat komt ook uit onderzoek uit al die soort ziektebeelden, is dat een placebo heel erg goed werkt. Als jij denkt dat het gaat werken, zelfs bij zuigelingen, en ouders observeren dat ze iets krijgen waar ze echt in geloven, dan werkt het ook goed. Het heeft niks met het brein te maken, maar dat heeft meer met de brein-darmas te maken, waar ik heilig in geloof.
En kun je daar iets meer over vertellen dan?
Nou ja, ik bedoel, een voorbeeld is als jij verliefd bent, dat merk je meestal in je buik ook. En dat heeft niks met dat je gek bent of zoiets, maar zo werkt het brein en de darm. Als je heel verdrietig bent, exact hetzelfde, dan kan je dat voelen in je buik.
Ja.
Zo, dat is een hele eenvoudige voorbeelden hoe het brein en de darm werken. En dat kan van scheiding zijn, kan van dood zijn, kan van stress zijn, het kan van... Als je weet nu, de kinderen die ik op de podium zie met buikpijn, hoeveel kinderen niet door social media buikpijn krijgen. Dat heeft niks met dat die kinderen gek zijn, helemaal niks. Dat is hoe het brein en de darm met elkaar verbonden zijn en hoe elkaar dat beïnvloedt.
Oké, en heb je het dan specifiek over de ouders in dit geval? Nee. Of de zuigelingen, waar dat ook zo werkt, bij babytjes?
Ja, bij baby's denken we ook. Dus bijvoorbeeld moeilijk poepen is ook een mooi voorbeeld. Je moet je voorstellen dat als jij... Dus obstipatie komt het meeste voor als je van borstvoeding naar flesvoeding gaat. En dan gaat de samenstelling van de voeding wordt net anders. Dan krijg je harde ontlasting. En dat doet pijn bij die zuigeling. Want er moet gewoon iets hards door dat kleine kanaaltje heen. Nou, en dan weet het kindje dus, die heeft het gevoeld dat het pijn gaat doen. Dus die denkt voor de volgende keer van, hey, daar heb ik niet zo'n zin meer in. Dus die gaat onbewust al zijn spieren aanspannen. Nou, en als hij dat doet, dan wordt het volgende keer nog harder en nog groter. En dan wordt het nog moeilijker. Heeft niks met dat kindje gek is, maar dat is gewoon hoe de brein en de darm werken. Van, hey, er is een negatief gevoel geweest, dus daar ga ik dan zo op reageren.
Oké. Dus dat kan zelfs bij babytjes al. Ja. Dus het hoeft dan niet te betekenen inderdaad dat er iets mis is, maar dat kan dus gewoon met de hersenen te maken hebben. Oké. Ik wil even verder gaan over poep inderdaad. Op internet weer staat dat de normale frequentie bij borstgevoede kindjes tussen de 5 en de 40 keer per week is om te poepen. En bij flesgevoede kindjes tussen de 5 en 28 keer. Dat is best wel een groot patroon. Nou, natuurlijk elk kind en elk mens heeft zijn eigen ontlastingspatroon. Mm-hmm. Wat is volgens jou optimale poep bij zowel borstgevoede baby's of flesgevoede baby's?
Er is niks optimaals. Nogmaals, ik weet niet hoe ze aan deze getallen komen. Het is wel heel grappig. We hebben nu 2 jaar gewerkt om alle normaal waarde van kinderen op tafel te krijgen. Dus er komt een stukje van, zal er ergens in de komende maanden komen. 1, het is verschrikkelijk slecht bijgehouden van ouders, dus we weten helemaal niet hoe dat is. Dus dat is een aanname. En dan wat de verschillen, dit klopt precies, er zijn enorme verschillen, maar als je dit eigenlijk heel goed zou willen onderzoeken, dan moet je dus bijvoorbeeld de eerste 6 maanden moet je ouders een dagboek geven. Dan moet ze daar een fotootje van maken en dan moet ze meten en dan moet ze de kleur. En dan heb je echt een precies iets hoe dat dan gaat. Dus het zijn allemaal aannames. En we hebben op basis van anamnese kan je zeggen dat zeker de eerste 2 weken poepen kinderen tussen de 1 en de 9 keer per dag. Hè. Dus soms wordt het gerelateerd aan de voeding. En dan na ongeveer 2 tot 3 weken zie je al een afname van de defecatiefrequentie. Maar ik hou eigenlijk alleen maar aan of het kind daar wel of geen last van heeft. Dus als een kind 2 keer per week bij wijze van zou poepen, of de borstvoedingkind is een mooi voorbeeld, hè? Die 1 keer in de 10 dagen poept, die heeft helemaal geen andere klacht. En wat kan mij het schelen dat die 1 keer in de 10 dagen poept? Helemaal niks. Dus je moet een andere klacht erbij hebben om het dan vervelend te laten vinden. En dan maakt de frequentie mij eigenlijk niet zoveel uit. Maar ik denk dat het best wel aardig in de buurt komt. Dus het is zo, inderdaad zoals je gaat, er zijn hele oude onderzoeken waarbij ze borstvoeding met flesvoeding gekeken hebben. En de eerste 3 tot 4 maanden poept een kind zachter en vaker met borstvoeding. In het algemeen. Hè? Dus als je alle grote groep neemt, met die uitzondering van die 10% die dan 1 keer in de 10 dagen poept. Maar dus vaker en zachter. En na 4 maanden is dat verschil weg. Dus als die kinderen 4 maanden borstvoeding en flesvoeding gekregen hebben, dan is de consistentie en de frequentie exact hetzelfde. En dat varieert. Het varieert. Ja. En er zijn bepaalde Rome criteria waar wij ons dan aan houden. En die zeggen alleen van, als een kind van 0 tot 18 jaar minder dan 3 keer per week poept en een andere klacht heeft, dan is het niet goed.
Oké.
Dus de boodschap is, als jouw kind om de dag poept en hij heeft geen probleem, wat voor leeftijd dan ook, hartstikke goed. Niks meer aan doen.
Oké. En nog heel even terug op dat borstgevoede en flesgevoede.
Ja.
Want ze zeggen ook, borstvoeding is makkelijker verteerbaar voor de darmen. Klopt dat? Is dat de reden waarom deze kindjes bijvoorbeeld minder vaak poepen?
Nee, daar durf ik je geen antwoord op te geven.
Okay.
Het lijkt me met de vertering, ik weet niet of het er echt mee te maken heeft, want de opname gebeurt in de dunne darm. En nogmaals, dan zou je precies moeten weten van waar de samenstelling tussen de borstvoeding en de flesvoeding echt daadwerkelijk in verschilt. En of dat dan uiteindelijk met de opname te maken heeft, dat durf ik je niet te zeggen.
Nee, oké. Het is dus niet zo, borstvoeding is makkelijker te verteren. Dus je hebt minder ontlasting. Dus er is minder wat eruit komt uiteindelijk.
Nee, ook even wel echt belangrijk dat je die vraag stelt. Dus de opname van voedingsstoffen zit in de dunne darm.
Ja.
Die is 6 meter lang. Ik weet bij die zuigelingetjes natuurlijk nog niet. Maar die uiteindelijk wordt die zo lang. En de dikke darm is ongeveer bij die kleintjes, dat zal het zijn, 50 centimeter en wordt uiteindelijk 1 meter. En de dikke darm zorgt er alleen voor, dat is het riool van ons maag-darmstelsel. Dat is totaal bijna onbelangrijk en zorgt alleen dat de dunne brei die de dunne darm is nadat alle voedingsstoffen eruit zijn gehaald, zo'n substantie wordt dat je het kan poepen. Dus de dikke darm heeft alleen maar een functie om het water eruit te halen, verder niks. Dus ik bedoel, je kan makkelijk zonder dikke darm. Het is alleen moeilijk met continentie, maar je leeft dus op je dunne darm. Je kan niet zonder dunne darm.
Nee, oké, duidelijk. En...
Dus want jij maakt dan een nette verkeerde connectie, dat die dikke darm, die want dat maakt uit hoe hard of zacht een drol wordt.
Ja.
Niet wat erboven zit.
Oké.
Dus dat heeft niks meer met opname, of tenminste met vertering te maken. Dat heeft alleen maar met het onttrekken van water te maken.
Oké. Goed om te weten.
Leg ik het goed uit of niet?
Ja, ik denk het wel, ja. Het is gewoon heel anders dan ik me had voorgesteld, ja. Hoe dat dan van binnen werkt inderdaad. Ja. Maar goed, en qua kleur?
Kijk, de kleur wordt gevormd door het stofje bilirubine. En ik durf je echt niet te zeggen waarom de ene dag het groen is, of de andere dag oranje is, of de andere dag donkergroen is. Want bedoel, dat kan zelfs verschillen bij mensen die gewoon elke dag dezelfde flesvoeding geven. Dus daar durf ik je niet te zeggen hoe dat dan fysiologisch gaat. Maar het interesseert me niet. Dus nogmaals, het enige wat belangrijk is voor de ouders is, als het wit is of zwart is, dan is er wat aan de hand. En bij de rest is er niks aan de hand. Dat is echt heel super belangrijk, want het maakt niks uit.
Ja, want zwart betekent?
Dat er bloed in zit. Dus dan stel dat iemand bijvoorbeeld met reflux ziekte heeft. Dus er is verschil tussen reflux en refluxziekte. Dus reflux heeft wel eigenlijk alle baby's. Dat is dat de maaginhoud de slokdarm inloopt. En dan gewoon weer daarna passeert, omdat je een korte slokdarm hebt en dat hoekje dat nog niet gevormd is. Maar als je nou zure reflux de hele tijd over je slokdarm krijgt, dan krijg je ontsteking. En die ontsteking kan leiden tot een beetje bloedverlies. En dat gaat dan in de maag zitten. En dat krijg je uiteindelijk zwarte ontlasting van. Dat sijpelt dan heel langzaam door.
En bedoel je dan een stukje zwart in de ontlasting?
Of nee, dan is de ontlasting echt zwart.
Oké.
Ja. Kijk, kinderen die heel slecht poepen, die krijgen ook hele donkere ontlasting. Er is altijd water eruit getrokken. En dat lijkt soms een beetje op zwarte ontlasting. Maar dat is het net niet.
Oké. En wit? Is er dan alles ook helemaal wit? Of is het dan ook stukjes wit?
Dan is het echt wit. Er zijn hele mooie kaarten voor. Dus die kan je gewoon op het internet vinden. Dat zijn de ontlastingskaarten. En die zijn gemaakt omdat er een bepaald ziektebeeld is. Dat ook weer heel zeldzaam voorkomt. Dat heet een galgangatresie. En een galgangatresie wil zeggen dat de galweggetjes, de galwegen van de lever niet zijn aangelegd. En dan krijg je dus ontkleurde ontlasting. En daar moet je heel snel bij zijn. Dus bijvoorbeeld dat is ontwikkeld in Taiwan, waar dit ziektebeeld vaker voorkwam. En daar liggen die kaarten op de consultatiebureau. En dan kan je gewoon die kaarten bijhouden. En dan kan je kijken of het wel of niet normaal is. Want er is een soort overgang van echt wit naar een beetje wit-gelig. En dan zie je de normale kleur. En als je daaraan twijfelt over die kleur, dan moet je echt naar de huisarts gaan of naar de consultatiebureau. En dan moet je naar het ziekenhuis komen.
Ja, oké. Dat is goed om te weten. Ik zit nog even met die groene ontlasting in mijn hoofd, omdat daar de meeste vragen ook over worden gesteld. Er wordt gezegd dat hoe langer de poep in je darmen blijft, hoe groener het wordt. Is dat waar of niet waar?
Volgens mij volledige kul.
Oké.
Want ik bedoel, niemand weet het. Niemand weet, dus ik bedoel, er kan wel iemand een theorie verzinnen, maar niemand weet. Want het is ook, je kan het ook zo moeilijk meten. Daar hebben we echt heel lang over nagedacht, hoe je de passagetijd door de dikke darm wil meten. Want jij zegt in feite, hè, want nogmaals, dus wat in de... Ik denk dat die dunne darm daar verder niks mee te maken heeft. Die neemt gewoon al die voedingsstoffen op. Die maakt dat papje ervan. Dat papje wordt aangeboden aan de dikke darm. En dan heb je een bepaalde tijd dat waterig papje een drolletje wordt. Dus daar wordt dat water uitgetrokken. En of dat dan kleurverandering geeft of de snuit. Niemand weet. We hebben nog nooit gemeten. Het is niet te meten. Dus als iemand daar een keiharde stelling heeft. Daar ligt het aan.
Ja.
Ik vind het knap.
Nou ja, een van die stellingen zou bijvoorbeeld kunnen zijn koemelkvrije voeding. Daarvan krijgen de kindjes vaak, bijna altijd, groene poep.
Durf je niet te zeggen. Durf je echt niet te zeggen.
Wat betekent bijvoorbeeld slijm? Dus stel je voor, er is een babytje en die is een luier, zit met poep en er zit allemaal slijm bij. Is dat dan het darmslijmvlies
ja,
wat wordt uitgepoept?
Ja, dat is letterlijk darmslijmvlies, ja. Dus het kan bij hard persen zijn, het kan bij harde ontlasting komen. Het kan soms bij hele dunne ontlasting komen. Tot nu toe doen wij er niet veel mee met slijm.
Nee.
Dus dan kijk je weer, bedoel, voor ons is het dan heel belangrijk, groeit het kind, gedijt het kind, slaapt het kind, al die dingen die neem je dan samen en dan zou je misschien wat aan het slijm doen, maar het is niet een specifiek ziektebeeld dat bij slijm hoort, dan wel dat er ook ernstig ontsteking kan zijn, maar dan heeft dat kind weer meestal bloedverlies erbij en niet alleen slijm bijvoorbeeld. Als apart kenmerk is dat te gevaarlijk om daar iets van te vinden.
Oké. En soms zit er wat in de poep, lijkt er iets in te zitten, bijvoorbeeld de slijm, zoals ik net al zei, maar ook witte vlokken, korreltjes of dingetjes. Oké, en die verschillende kleuren hadden we het dan net ook al over gehad.
Maar ik denk wel dat als jij, kijk, want jij legt nu allemaal de zwaarte op bepaalde dingetjes, hè, een korreltje hier, een slijmpie daar. Maar het belangrijkste is dat je het grotere geheel ziet. En daar moet een hulpverlener, de consultatiearts of wat dan ook, die moet daar iets mee kunnen. En als je helemaal gaat focussen, er zijn genoeg ouders die focussen alleen maar op de kleur. Ja, dat, weet je, nogmaals, dat zegt helemaal niks.
Nee, dat vind ik op zich wel een hele goeie, want dat is ook wat ik deed. Je bent zo gefocust op wat is er aan de hand, hij lijkt buikpijn te hebben, er zit slijm in, zit een beetje bloed bij, er zit...
Ja, bloed kan niet. Bedoel, als je bloed hebt...
het lijkt donker te zijn,
Ik bedoel, als jouw podcast heel veel geluisterd wordt, dan moeten we meteen een streep doortrekken. Bloed hoort niet, je hoort geen bloed te hebben. Dus dat is voor ons een belangrijk teken. En dan, dus als je rectaal bloedverlies hebt, dat is bijna altijd een kloofje. Ja. En als het geen kloofje is, is het nog steeds altijd bijna een kloofje. En dan komen we heel ver in de differentiaaldiagnose. Daar komt koemelkallergie om de hoek kijken. Of andere zeldzame allergieën. Dus daar moet je wat mee. Bloed kan je niet zeggen van dat is niks.
Oké. En bloed, rood bloed bedoel je? Zowel als donkere... Over stukjes, hè? Dus niet per se helemaal...
Nee, maar echt.
Dat maakt niet uit.
Ik bedoel, dat bestaat niet wat je vertelt.
Nee?
Nee, dat denk ik dat je niet... Je hebt of bloed of je hebt geen bloed. Het kan niet zo zijn dat je... Een luier hebt één keer en dan... Ja, ik weet niet hoe je daarnaar gekeken hebt, maar dat... Ik bedoel, bloed is echt een heel serieus symptoom. Dan moet je voor naar de dokter toe.
Okay.
En die dokter moet dan heel goed die anus inspecteren. Of misschien hebben... ouders wordt altijd geadviseerd om geen thermometer te gebruiken. Nou, ik weet zeker dat heel veel ouders met thermometer zitten te rommelen. Nou, dan kan je, als je het niet goed inbrengt, kan je of aan het slijmvlies of aan de anus zelf kan je kloofjes maken. En dat geeft bloedverlies. Maar dan moet je dan wel heel erg tegen je dokter zeggen dat je dat zit te doen.
Ja.
Dus nog een keer... Dus we hebben over een symptoom, over een kleur. Dus wit is niet goed en zwart is niet goed en bloed is ook niet goed. Dat is een symptoom waar je voor naar de dokter moet.
Ja.
Maar oranje en groen en je kind gedijt als een trein of huilt. Dat is dan een vervelend iets. Dat zit niet in de kleur van ontlasting, denk ik.
Ja. Oké.
En nog een vraag over de geur van poep of de geur van scheetjes. Zegt dit iets over de darmen?
Nee, dat eigenlijk, zo kan je dat niet zo één op één vertalen. De geur van ontlasting is de bacteriën die in de ontlasting zitten, maar ook de gassen die vrijkomen tijdens het fermentatieproces in de darm zelf. Dus bijvoorbeeld, stel dat je vezels eet, die komen onverteerd in de dikke darm. En daar wonen miljarden bacteriën en die kunnen die vezels omzetten in gas en in bepaalde zuren. En die zou je kunnen ruiken. Het is wel zo dat ik ruik wel wanneer kinderen ernstig geobstipeerd zijn. En dan moet je bedenken dat die kinderen één keer in de week of één keer in de twee weken ontlasten. En dan is het een hele penetrante geur. En ik heb geen idee wat dat dan specifiek is. Maar ik neem aan ook dat het met name de geuren zijn die de bacteriën verspreiden.
Oké, even terug naar obstipatie. Wat is dat nou precies? Je hebt er natuurlijk al het een en ander over verteld, maar... Zou je dat nog heel even kort willen doen? En wat zijn nou de meest voorkomende oorzaken van obstipatie bij baby's?
Ja, nou gek genoeg kan obstipatie al vanaf de eerste dag van het leven voorkomen. Belangrijk is om dan te vragen door de kraamvrouw of een hulpverlener of er meteen de eerste ontlasting op gang is gekomen, de zogenaamde meconium. En als dit het geval is, dan zijn er nagenoeg geen andere oorzaken die obstipatie kunnen verklaren. Dus dat noemen wij de organische oorzaken. Dus in meer dan, nou ik durf wel te zeggen, 95% van de gevallen spreken we van functionele obstipatie. En dat wil zeggen dat er geen organische oorzaak aan de obstipatie ten grondslag ligt. En hoe herkennen we dan obstipatie? Die kinderen hebben moeite met ontlasten. Ze hebben vaak pijn, komt vaak harde ontlasting. Soms is het heel erg groot. Dus dat zijn de symptomen. En ja, er zijn dus een aantal oorzaken waarom kinderen in het eerste levensjaar obstipatie kunnen krijgen. Verdrietig genoeg is bij de meeste kinderen dat we niet direct een oorzaak kunnen vinden. Dus een onrijpe darm of zo. Daar geloof ik zelf helemaal niet in. Het is wel zo dat we soms denken dat er een soort onrijp gedrag is. Dat betekent dat kinderen nog niet precies weten hoe ze moeten poepen. Dat wil zeggen dat normaal gesproken span je je buikspieren aan en ontspan je je bekkenbodemspieren. En het zou theoretisch zo kunnen zijn dat gedrag soms verkeerd geïnterpreteerd wordt. Dus dat kinderen wel proberen te persen, maar dat eigenlijk tegen een dichte deur aan doen. En waarom kinderen dat doen, dat weten we niet. Een deel van de kinderen zal echter dit verkeerd aangeleerde poeppatroon doen op basis van een negatieve ervaring tijdens poepen. En dan moet je bedenken dat bijvoorbeeld bij de overgang van borstvoeding naar flesvoeding de consistentie, de samenstelling van de ontlasting verandert. Dat wil zeggen dat vaak de ontlasting gedurende de korte tijd harder wordt. En je kan je voorstellen als ontlasting harder wordt, dat het dan pijnlijker is om te poepen. En als je maar genoeg pijn daarbij hebt, dan kan je je ook voorstellen, zelfs een baby, dat je denkt van oké, ik kijk wel linkeruit. Ik hou nog even de ontlasting tegen voordat ik weer ga poepen. En wanneer een baby dat goed volhoudt, dan wordt de ontlasting groter, harder en pijnlijker. En is er zo'n vicieuze cirkel ontstaan. Andere oorzaken voor obstipatie op de babytijd kunnen voedingsproblemen zijn, in de zin van dat kinderen te weinig drinken. Bijvoorbeeld dan dikte ontlasting ook in. In zeldzame gevallen kan er sprake zijn van natuurlijk een koemelkallergie. Maar daar moet ik meteen bij zeggen, koemelkallergie komt weinig voor. Dus de kans dat de koemelkallergie daadwerkelijk de oorzaak is van obstipatie is klein.
Oké. En ik spreek ook wel eens ouders die wisselen elke week van een voeding. Zou dat ook obstipatie kunnen veroorzaken?
Dat zal geen obstipatie kunnen veroorzaken, maar dat geeft vooral veel onrust. Omdat ik weet niet wie dat dan geadviseerd heeft. Ik denk dat het belangrijk is dat je, wanneer je van voeding wisselt, dat je dat langere tijd volhoudt. En wanneer je dan van voeding wisselt, meestal zijn dat dan hypoallergene voedingen. Dan moet je echt wel zeker weten dat er sprake is van een allergie. In de richtlijnen van de Europese kindergastroenterologie, maar ook van de kinderallergologie, is het zo dat wanneer je maar één symptoom hebt van allergie, of eigenlijk wanneer je maar één symptoom hebt, bijvoorbeeld obstipatie, of alleen huilen, of alleen spugen, en verder geen andere symptomen hebt, dat de kans van een allergie, bijvoorbeeld een koemelkallergie, uiterst, uiterst klein is. Dus er moeten twee systemen meedoen, bijvoorbeeld de huid en de ontlasting, of de huid en het spugen, of luchtwegproblematiek en huilen. Dan kan je denken aan een koemelkallergie. En dan is het advies, als je daaraan denkt, dat je tenminste 2 tot 4 weken een hypoallergene voeding gebruikt in dit geval. En dat je daarna een challenge doet om te bevestigen dat er sprake is van een koemelkallergie.
Oké, duidelijk. Dus stel je voor een ouder gaat wisselen van voeding, dan zeg jij, doe dat dan voor langere tijd, dus minstens 2 weken voordat je
een andere. Ja, en ik vind het ook heel moeilijk de vraag die je stelt, want ik weet niet wat voor voeding ze dan overgaan. Er zijn specifieke voedingen nu in omloop die beweren dat ze de ontlasting zachter maken bijvoorbeeld. Oké, als je dat dan doet, doe dat dan tenminste weer 2 tot 4 weken. Want dan weet je of dat helpt. Als het gaat over hypoallergene voeding, laat je vooral voorlichten door dan wel de huisarts, dan wel door een kinderarts, of dit zinvol is.
Ja, precies. Oké, ja, nee, waar ik het over heb nu specifiek is dan een ouder die van borstvoeding overgaat op gewone Nutrilon bijvoorbeeld. En daarna op Pepti. En daarna, omdat dat niet werkt, op geitenmelk en daarna ja. Neokaten. En daarna weer terug naar Nutrilon AR, omdat ze, weet je wel, reflux. En zo blijf je in de weer. En ja, is er inderdaad veel onrust. En, maar merk je, tenminste, ik merkte dan bij die specifieke baby dat de darmen dus heel erg onrustig waren. En,
maar dat zijn het moeilijke van dit soort overgangen naar verschillende voedingen. Het zijn aannames die je doet. Er is geen enkele zekerheid dat de nieuwe voeding die je ergens voor inzet ook past bij de klacht die het kindje heeft. Dus daarom denk ik, doe dat niet uit ongeduldigheid of uit onrust of uit onmacht. Maar bespreek dat met een expert, de huisarts nogmaals, of de kinderarts, om te kijken of er een goede reden is om zo vaak van voeding te wisselen. Zoals we volgens mij wel eerder besproken hebben, er is een natuurlijk beloop van al deze klachten. En de meeste klachten verdwijnen met de tijd. En op het moment dat je steeds van voeding wisselt, dan weet je niet meer of nou de klachten verdwijnen door deze specifieke voeding. Of dat het natuurlijk beloop van de klachten zo is dat ze altijd zouden verdwijnen. Dus ik zou echt aanraden om niet te vaak en niet te snel van voeding te wisselen.
Dan nog even wat vragen. In dit geval is een ouder met een baby, die heeft dus obstipatie, verstopping. Geeft al lactulose, maar die moet maar blijven verhogen. Hoe lang gaat dit door?
Dus ja, obstipatie komt verschrikkelijk veel voor bij zuigelingen, ook in het eerste levensjaar. Dus van de kinderen die ik op de poepolie uiteindelijk zie, ook oudere kinderen, heeft 40% het al vanaf het eerste levensjaar. Dus dat is helemaal niet raar. Nogmaals, minder dan waarschijnlijk 1% van de kinderen heeft een organische aandoening. En van die kinderen die komen met obstipatie, waarvan wij de oorzaak, of tenminste waar een organische oorzaak aan ten grondslag ligt, die zijn ziek. Het zijn hartstikke zieke kinderen. Dus dat is een heel verschil met de obstipant. Dus nogmaals, het komt heel veel voor en dat zijn kinderen die moeilijk poepen. En vaak is het zo dat het bij de overgang van borstvoeding naar flesvoeding gaat. Nou, en dan vind ik dat je zo snel mogelijk een laxeermiddel moet gebruiken. Nou, in dit geval is er lactulose gebruikt. Nou, is lactulose een prebioticum. En een kenmerk van een prebioticum is dat het niet opgenomen wordt in de dunne darm, maar wel in de dikke darm. En dus lactulose is gewoon een suiker. Dan kan je 100 jaar leven als je zou willen. En dat komt in de dikke darm terecht en dat wordt gefermenteerd door de bacteriën die daar wonen. En dan belangrijk is dat lactulose gasvorming geeft. Dus die kinderen kunnen best wel meer gaan huilen omdat ze lactulose gaan gebruiken. Moet je geen lactulose gebruiken? Als ze veel beter door gaan poepen, dan kan het zo zijn dat ze daardoor minder gaan huilen. Maar een bijwerking ervan is, of geen bijwerking, zo werkt het lichaam dat het lucht vormt. Nou, lactulose kan je 30 jaar nemen als het nodig is. Het kind groeit, dus heeft waarschijnlijk ook meer nodig. Dus dan ga je dat verhogen. En dan is voor veel ouders de vraag altijd, ja, maar als ik het stop, dan komt het terug. Ja, dat klopt. De lactulose moet ervoor zorgen dat het dun wordt. Of wat je voor spulletje ook gebruikt. En dat kind die negatieve associatie met pijn gaat verliezen. Dus je kan niet een week lactulose geven. Je moet het echt 2 tot 3 maanden nemen. Je mag niet stoppen, want elke keer, tenminste dat is onze gedachte, dan komt het weer terug, wordt het weer hard, heb je weer pijn en dan kan je weer van vooraf aan beginnen. Je moet je alleen de vraag stellen, is het gevaarlijk dat je het neemt? Helemaal niet. Je krijgt geen luie darm ervan. Wordt ook altijd gezegd, je krijgt een luie darm. Bestaat helemaal niet. Nou, mocht lactulose niet helpen, dan zijn er andere laxeermiddelen die gegeven moeten worden.
Oké. En wanneer schrijf je lactulose voor? Is dat een bepaalde leeftijd gebonden?
Nee, dat kan vanaf dag 0.
Ook omdat je zegt dat daar de bijwerking wat meer gasvorming is.
Dat is altijd, dat is bij jou ook. Als ik jou nu lactulose
bijvoorbeeld voor te schrijven.
Dus je hebt lactulose, dat is een prebioticum, ook een laxeermiddel. Dat is eigenlijk even effectief als macrogol. Voorlax is een macrogol, dus daar zit ook veel verwarring in. Maar een macrogol werkt dus net iets anders dan lactulose. Dat wil zeggen dat macrogol alleen maar water aantrekt in de dikke darm en geen gasvorming geeft. Dus dat is het voordeel van macrogol. Maar in principe, op basis van weer ervaring, in feite is het niet wetenschappelijk, maar wel op ervaring, kan je vanaf dag 1 na de geboorte of lactulose of macrogol geven. En het zijn allebei verschrikkelijk veilige producten. En als je wil, kan je het 100 jaar gebruiken.
Ik heb gelezen dat macrogol minder gasvorming als bijwerking
geeft. Geen gasvorming.
Maar waarom zou je dan lactulose geven?
Omdat in het begin was het zo dat voor elk medicijn moet je dus wetenschappelijk bewijs hebben. En macrogol had dat niet. En lactulose heeft het nooit hoeven doen. Dus er zijn nooit goede studies geweest over de effectiviteit van lactulose.
Okay.
Dus iedereen moest lactulose geven. Of je wilde of niet. Want macrogol staat ook in het farmaceutisch kompas. Mag je geloof ik pas geven vanaf de leeftijd van 1 jaar.
Okay.
Omdat het daarvoor niet onderzocht is. Dus het gaat ook nooit onderzocht worden, want ouders willen niet meedoen aan het onderzoek.
Okay.
Dus dan, maar we weten gewoon weer uit ervaring, want daar zijn er nu wel onderzoekjes van, dat mensen hebben het gewoon gegeven en die hebben dan geregistreerd of het geholpen heeft. Dus daarvan weten we dat je het gewoon vanaf dag 0 kan geven.
Ja, en deze twee die we nu net noemden, dus makrogol en lactulose, kunnen geen luie darm veroorzaken.
Luie darm bestaat niet. Luie darm bestaat niet.
Dat bestaat überhaupt niet. Nee. Ook niet bij wel prikkelende medicatie voor de darm.
Ja, maar kijk, bij een luie darm, ja, weet je, het is een beetje technisch wat ik ga vertellen, maar een luie darm, daar versta ik onder dat de bewegingen van de darm uitgeschakeld zijn. Dan is een darm lui. Hè? Want ja, dan ga je, je kan een slangetje inbrengen, dat leg je in de dikke darm. En dat slangetje dat registreert de bewegingen van de motoriek van de darm. Nou, zelfs bij meisjes, hè, die zie ik dan op mijn poten, die soms maar 1 keer in de maand poepen. En dan doen we een slangetje door de darm. Daar zie je normale bewegingen van de darm. Terwijl in feite zou je kunnen zeggen, dat is nou het type van een luie darm. En daar ik versta er meer onder, een luie darm, is dat dat ding niet poept.
Mm-hmm.
Maar wat de oorzaak voor dat niet poepen is, daar tasten we volledig voor in het duister. Volledig. Dat heeft niks met de bewegingen van de darm te maken. Dus ik weet niet wat het is. Een luie darm voor mij zou alleen maar zijn dat de motoriek verdwenen is. En die is niet verdwenen.
Ja.
Maar we weten niet waarom die het niet zo goed doet.
Okay.
Snap je het verschil?
Ja, ik snap zeker het verschil. En als we dan hebben over gewenning?
Ja, gewenning is een heel moeilijk iets, want dat zou kunnen, theoretisch. Dus er zullen dokters verschillende opinies over hebben. Bij lactulose is mijn eigen spinsel. Ik weet helemaal niet of het waar is. Maar het kan zo zijn, hè, dat als je heel lang lactulose gebruikt, dat die op een gegeven moment die darmflora denkt van, ik heb wel gezien met dat specifieke suiker. En dat ze gewoon wennen aan dat soort suiker en dat ze die omzetting daarvan niet meer belangrijk vinden. Ik weet niet of dat waar is, maar dat zou ik me zo kunnen voorstellen. En dan, ik heb eerder de theorie, oké, dan geef je bijvoorbeeld 3 maanden geen lactulose. Kijken of de darmflora dan wel weer reageert op lactulose. Maar de gewenning is ook beschreven van bijvoorbeeld Dulcolax of Bisacodyl. Dat kan je ook vrij verkrijgbaar. Het werkt heel anders dan macrogol en dan lactulose. Geeft veel meer krampen van de darm. Die zet de darmmotoriek aan. En daar werd van gedacht dat je aan zou wennen. Is nu net een artikel verschenen bij kinderen dat dat niet het geval is.
En dat is dan bij oudere kinderen? Of kan dit ook voor...
Ja, deze kinderen kregen 8 jaar gemiddeld.
Okay.
En hebben ze gekeken of het gewenning gaf en of je er nog af kon komen. Allemaal aannames die daar in ieder geval in
niet
aangenomen.
Oké. Okay. En dit zijn dan de middelen die je dan in het drogist kan kopen, die vrij verkrijgbaar zijn?
Volgens mij de Dulcolax kan je vrij verkrijgen. De lactulose kan je ook vrij verkrijgen. Senna bijvoorbeeld is een plant. Die geeft ook hele erge contracties. Kan je ook vrij verkrijgen, is ook vrij verkrijgbaar. Ik denk dat alleen nog de macrogol op recept is, maar dan weet ik niet eens zeker of dat...
Oké. En is dat dan ook allemaal aan te raden bij baby's? Of
zeker.
Niet? Dus dat als kan voor alle leeftijden?
Ja, zeker moet je dat doen. Als je kind niet poept, moet je niet naar de eerste beste... Ik moet nu heel voorzichtig zijn wat ik zeg, maar in ieder geval mensen die niet zoveel van dit vak weten. En die gaan zeggen van ja, je moet meer drinken of je moet meer vezels of je moet olie bij de voeding doen. Dus allemaal flauwekul, ongelooflijke flauwekul. En dan gaat het kind helemaal niet beter van poepen. Dus je kan nog, er zijn sommige voedingen op de markt nu die mogelijk iets aan bij kinderen doen, die zuigelingen die harde ontlasting hebben. Ook onderzoek wat wij zelf gedaan hebben, mislukt omdat ouders het eind niet mee willen doen. Dus ik kan er geen harde uitspraak over doen, maar daar lijkt het op dat bij harde ontlasting die voeding, dus een bepaalde voeding zinvol is. Alle voedingen met probiotica hebben nog nooit wat aangetoond tot nu toe. En als een kind niet poept, moet je zorgen dat je die negatieve spiraal doorbreekt. Dus je moet, vind ik, heel snel laxeermiddel gebruiken.
Ja, dus beter om eerder laxeermiddel te gebruiken dan te laat. Ja,
zeker.
En ik begrijp nu goed dat macrogol eigenlijk de beste laxeermiddel is voor zuigelingen. Dat die de voorkeur heeft, laat ik het zo zeggen, boven lactulose.
Dat zou mijn voorkeur hebben. Dat zou mijn voorkeur over hebben, maar met lactulose is gewoon meer ervaring. Omdat we dat altijd moesten gebruiken, maar... Het normale fysiologie of de normale mechanisme van lactulose is het dus dat het gefermenteerd wordt door de darm, door de bacteriën in de darm. Ja. En dat geeft gasvorming en dat kan pijn doen. Maar het is hartstikke goed laxeermiddel.
En omdat het allemaal vrij verkrijgbaar is, betekent het nog niet, lijkt mij, dat je het zomaar moet gaan kopen en geven aan je kindje. Altijd eerst even naar de huisarts of de jeugdarts. Of zou jij daar anders
in? Nou, het ligt er een beetje aan wat voor... Kijk, wij hebben nu als iedereen nu jouw podcast luistert en die... Hoort nu heel duidelijk dat als je een kind hebt dat moeilijk poept, minder dan 3 keer per week poept, en daar pijn bij heeft, ja, en dat er harde klonten uitkomen, dan hoef je van mij niet meer naar de huisarts in feite, want dan weet je dat het hopsiepa, ik bedoel, zo zal het niet gaan.
Ja.
Maar in principe, als je dat herkent en de huisarts zegt van, doe maar een beetje olie bij de voeding, dan weet je nu dat het absoluut de flauwekul is, want moet ik wel even goed uitleggen dan nog, olie is dus een vet,
ja,
en de darm is in staat om ongeveer 98% van alle vetten op te nemen. Daarom is de helft van Nederland nu heel dik geworden. Hm. He, omdat wij al die vetten eten. Dus ik zeg altijd gekscherend, als jij olie bij de voeding doet, dan krijg je een dikke baby die niet poept. Want je neemt al die vet op in de dunne darm. En de gedachte is dat dat vet als smeer gebruikt wordt voor de dikke darm. Maar daar komt het helemaal niet. Dus het helpt niet.
Okay.
Helpt niet.
Helpt niet.
Helpt nul.
Ja,
okay? En hetzelfde, duidelijk. En hetzelfde geldt ook voor, want dat zijn de makkelijkste tips voor de ouders. Als jij weet dat je de goede hoeveelheid vocht in het flesje doet met de goede schepjes poeder,
ja,
dan is dat het. Als je dan 10% meer vocht gaat geven, ga je meer plassen. Dan krijg je geen zachte ontlasting van.
Nee.
Dus meer vocht drinken aan baby's die niet poepen, die een adequate hoeveelheid vocht krijgen, heeft geen zin.
Oké. Okay. En nog één vraag,
ja,
van daarover. Ik heb namelijk ook gelezen over HEPAR water. Ken je dat?
Ik heb er wel van gehoord, maar ik weet het niet precies.
Dat schijnt een mineraalwater te zijn.
Komt het uit België, geloof ik,
ja,
of zo?
Die heel goed werkt tegen obstipatieklachten bij volwassen vrouwen,
ja,
staat er dan. Nou, op communities bij ouders wordt er ook gesproken om dan dus flesvoeding te maken met een HEPAR water of een ander soort mineraalwater.
Ik bedoel, er is geen wetenschap over, want dat weet ik 100% zeker, want ik ken alles over de wetenschap van deze nieuwe behandelingen, dus dat weet ik niet. Er is nu een voeding gemaakt van een bepaald Frans bedrijf, waarbij ze magnesium aan de voeding toegevoegd hebben. Die magnesium, dus ook een laxeermiddel, dat heet magnesiumhydroxide. En de functie van dat magnesium is ook dat het meer water aantrekt. En het lijkt er ook op dat die voeding in ieder geval kan voorkomen dat je obstipatie krijgt. En zij durven zelfs te beweren dat als je magnesium, dat het ervoor zorgt dat het de obstipatie vermindert.
Okay.
Niet een hele goede studie, is in het Midden-Oosten gedaan met honderden kinderen. Ze hebben het niet placebo gecontroleerd gedaan, dus ik weet het niet 100% zeker, maar dat is de gedachte. Dus ik bedoel, als deze HEPAR voeding ook een bepaald mineraal
heeft magnesium
in zich heeft, ja, dat meer water aantrekt, dan kan je bedenken van, nou, dan zou het kunnen helpen.
Ja, de vraag is dan, kan het niet schadelijk zijn voor baby's?
Nee, in principe niet. Het ligt natuurlijk wel aan de concentratie van de magnesium die erin zit. Als er één torenhoog zit, dan is het link.
Ja.
Maar die vraag die zou je dan echt bij die HEPAR fabrikant moeten leggen.
Ja. Oké. Okay. Hoe kan je als ouder herkennen of je kindje diarree heeft of overloopdiarree? En dan misschien even overloopdiarree uitleggen.
Ja, dus overloopdiarree is het symptoom van obstipatie. Dus ongeveer, weet ik veel, 75% van de kinderen heeft een vieze broek. Nou is het wel zo dat als wij het nu hebben over kinderen tussen 0 en 2 jaar, is het verschrikkelijk lastig. Want daar zijn, ik bedoel, dat is bijna niet te doen. Maar je kan je voorstellen als jij, dus je moet heel goed naar de luier kijken van je kindje. En als jij denkt dat de productie van ontlasting te weinig is, hè, bedoel ik, dat er alleen maar een veegje in zit en er komt nooit eens een keer een volle luier, dan is het waarschijnlijk overloopdiarree. Dan moet je je voorstellen. Dan zit er een klontontlasting helemaal in het laatste stuk van de darm. En door de peristaltiek die daarboven staat en waarschijnlijk door de temperatuur gaat het een beetje verbrokkelen. En dat kind wil niet poepen, want die heeft waarschijnlijk pijn als hij dat grote ding kwijt moet raken. En dan brokkelen dus de hele tijd van die kleine stukjes erin. Maar ik vind wel, bij zuigelingen moet je heel goed navragen en moet je als ouder heel kritisch kijken van hoe poept dat kindje door de week heen. Maar je moet je voorstellen, hoe minder je poept, hoe meer overloopdiarree je hebt. Dus je moet je voorstellen, als jij een wasbak hebt, dan doe je een kurk in en je laat de kraan openstaan. Want dat is met eten, dus eten is dan de kraan. Uiteindelijk gaat die overlopen.
Ja.
Dus je moet heel goed weten hoeveel die poept. Dat zou mijn belangrijkste vraag zijn.
Oké, interessant. En kan je ook overlopen aan de bovenkant? Dat kan.
Je hebt fecaal braken heet dat. Dat is een omineus teken. Dan moet je heel hard rennen naar het ziekenhuis. Want dan is er een afsluiting.
Gewoon spuug? Of komt er echt ontlasting?
Nee, er kan nou ontlasting omhoog komen. Je kan ontlasting braken, maar dan zit er dus ergens een stop.
Ook bij baby'tjes? Of bij jongetjes?
Zeker, als er een stop zit, zit er een stop.
Ja. Okay.
Maar eigenlijk komt nagenoeg, bedoel...
Maar dat is iets anders dan reflux, toch? Of is het ook zo
niks,
dat...
heeft niks mee te maken. Dat is poep.
Ja, is het ook zo dat je vaker spuugt als je...
Zeker. Dus dat is ook een in ieder geval de theorie die we zelf hebben. Dus als jij weinig poept, gaat je buikdruk omhoog. Mm-hmm. En als je buikdruk omhoog gaat, dan heb je meer reflux. Dus ja. Het kan zijn... wat ik heel graag zou onderzoeken is... Eigenlijk als je een kind gaat behandelen met een laxeermiddel of het aantal spuugincidenten dan minder wordt. Maar het is ook niet te onderzoeken, omdat, nogmaals, dat zijn allemaal kleine kindjes, dan moet je katheters inbrengen om dat te meten. Nou, dat doen ouders niet.
Nee.
Dus dat zijn de waarschijnlijk heb je gelijk, maar we weten het niet zeker.
Nee. Oké. En darmspoeling bij de kleintjes, wordt dat gedaan?
Of? Ja, nu maak je hele grote sprongen. Dus,
en nog een paar vragen. Nee, nou, gooi je er gewoon in.
Kijk, nu kom je in de academische populaties. Want ik denk niet dat er veel algemeen kinderartsen, alhoewel een beetje wel misschien toeneemt, die gaan kindjes inderdaad klisma's geven of rectaal spoelen. Dan wil je wel echt alle oorzaken uitgesloten hebben, wil je voordat je dat begint. Maar nogmaals, als wij met onze manieren niks kunnen aantonen, dan doen we een biopt en dan doen we drukmetingen van de darmen, we laten de chirurg meekijken. Nou, als dan alle onderzoeken normaal is, dan noemen we het nog steeds functionele obstipatie. Hè? Dus dan zijn alle dingen uitgesloten. En als je dan moet spoelen, dan moet je spoelen.
Ja. En hoe gaat dat dan bij zo'n babytje?
Hetzelfde als bij jou. Dus je steekt een klein slangetje in de bibs van dat babytje. Afgepaste mate hoeveel vocht je daarvoor gebruikt. En dan, dat is net als je met je auto naar de wasstraat gaat. En dan ga je spoelen en dan meestal komt dan de ontlasting vrij. En dan lucht het weer op.
Ook als het een grote brok is?
Als het er niet uitkomt, dan zijn er nog verschillende trucs. Maar dan moet je allemaal in het ziekenhuis doen. Okay. Dan moet je niet thuis willen doen.
Niet thuis, sowieso niet thuis. Nee, zeker niet. Oké. Laatste vraag, afsluiting. Heb jij nog tips voor ouders die luisteren om buikklachten te voorkomen?
Het is verschrikkelijk moeilijk om tips te doen. Er is een medische bibliotheek, dat heet de PubMed, PubMed. Daar kan je alles opzoeken wat je maar wil. Maar, zeg ik erbij, de meeste luisteraars zijn geen dokter. Dus die moeten gaan interpreteren wat er staat. En dat is bijna onmogelijk, omdat je daar hele goede statistische kennis voor moet hebben. Je moet weten waarom het onderzoek uitgevoerd is. Dus een heleboel onderzoeken die zelfs in de medische bibliotheek zijn helemaal niet goed uitgevoerd.
Mm-hmm.
Die zouden eigenlijk niet moeten zijn. Niet gepubliceerd moeten zijn. Ja, en daar moet jij dan als leek moet jij dan je kennis uithalen. En dat is weer super moeilijk. Dus ik zou heel graag willen. Ik weet niet hoe je dat moet doen, maar dat is meer een wens. Dat je zou zeggen van oké, er is een klacht. En dan ga je mee naar een hulpverlener die weet waar die over praat. En dan ga je ook echt daadwerkelijk in die 2-3 maanden maak je een verbinding met die man of vrouw. En dat je dan luistert naar wat er gedaan wordt. En dan uiteindelijk, wat we ook tussentijds besproken, al deze klachten gaan niet binnen 1 dag weg. Er is geen 1 medicijn, geen 1 voedingsverandering, geen wie dan ook die dat kan bewerkstelligen. Dus dat is ook verschrikkelijk belangrijk. Het duurt meestal, maar de ervaring leert van ook de artikelen die er zijn, dat als je het eerste jaar door bent, dat de meeste klachten gewoon verdwenen zijn. En waarschijnlijk is het nog natuurlijk beloop en is het niks anders. En bij een heel, heel, heel klein percentage is er organische pathologie. Maar een ander belangrijk tip is wel die ik geef. Ga niet elke week veranderen van of van specialist, of van hulpverlener, of van voeding, of van medicament. Want dan weet je niet meer wat je doet.
Ja. Oké. Duidelijk. Hey, dankjewel. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was de aflevering. Ik had nog veel meer vragen, dus wie weet komt er binnenkort een vervolg. En woensdag 15 februari geef ik een webinar over alles dat je moet weten als je baby veel huilt of onrustig is. Dus heeft je baby last van buikklachten, obstipatie, reflux of huiduitslag? Meld je dan zeker aan via de link in de show notes. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.